mededeling. Welkom. Een mededeling over de website. Daar staat nu op de concordante vertaling. Als u op de website daad.nl linksboven het woord concordante vertaling aanklikt, dan ziet u daaronder een aantal brieven, eigenlijk alle brieven van Paulus. Die kunt u dan per brief aanklikken en dan kunt u de huidige concordante vertaling, zoals we die als vertaalgroep hebben vervaardigd in heel wat jaren, kunt u lezen. Dan heeft u uw concordante vertaling ter beschikking in pdf. En dat is denk ik fijn, er wordt nog steeds aan gewerkt, dus er zullen in de loop van de tijd nog wel wat updates komen. En ik denk dat dat fijn is dat dat voor u ter beschikking is. En dat is helemaal gebaseerd op de concordante vertaalmethode, zoals die, ik kan wel zeggen, meer dan 100 jaar geleden tot stand is gekomen. Of men is begonnen te werken met die concordante vertaalmethode. En bijna 100 jaar geleden, moet ik zeggen, in 1926, verscheen de eerste Concordant Literal Version of the New Testament. En dat was gebaseerd op concordante principes, dat wil zeggen consequent zoveel als mogelijk is, gelet op de context uiteraard, één Grieks woord met hetzelfde Nederlandse, in dat geval dan het Engelse woord, vertalen. Dat principe hebben wij gevolgd en al de aanwijzingen die in de loop der tijd zowel in Duitsland was, zowel in Amerika als in Duitsland, want er is ook een Duitse concordante vertaling, concordant is Nieuw Testament, met dezelfde principes vertaald in het Duits. Nou, die principes hebben wij ook gevolgd als vertaalgroep, consequent gevolgd. Daar zijn we nooit van afgeweken. En op basis van die principes is deze vertaling die u dan kunt raadplegen tot stand gekomen. En er is een, zoals u weet, was er al eerder dit boekje verschenen. En wat u dan ziet op de website is een vervolg op dit boekje met natuurlijk een aantal aanpassingen, want ja, er is natuurlijk voortschrijdend inzicht over bepaalde begrippen, dat begrijpt u. Maar in ieder geval is het in het verlengde van dit boekje, en we hopen natuurlijk te zijner tijd, als de tijd rijp is, alle brieven van Paulus ook weer in een papieren uitgave voor u te kunnen verzorgen. Dat is natuurlijk wel het streven, maar u heeft in ieder geval een eerste aanzet op de website. Dus concordante vertaling even aanklikken en dan heeft u keurig netjes op uw smartphone of op uw desktopcomputer of op uw iPad of wat dan ook, heeft u de concordante vertaling voor uw neus. En dat is denk ik fijn om te lezen. Goed, wij gaan met elkaar kijken naar het derde deel van de heerlijkheid van Christus voor hij mens werd. De vorige keer hebben we gekeken naar Tenach of vanuit Tenach. Over de zoon die dan verscheen aan en eventueel in gesprek was met Abraham, hebben we gezien. Mozes was er wel bijzonder, Mozes op de berg met zijn 74en, die dan de Heer zag. Jawel, hij zag Gideon, Jesaja, Ezekiel en we zijn de vorige keer hebben we afgesloten met de profeet Daniël. En Daniël is toch wel een hele bijzondere profeet, die met name Daniël 7, natuurlijk een bijzonder hoofdstuk, waarin gesproken wordt over vier beesten of dieren, wilde dieren. En met name dat vierde verschrikkelijke wilde dier, dat wordt in Openbaring ook beschreven. En als je Daniël leest en je kijkt in deze tijd, dan zie je dat ook. Dan zie je dat, ja. Maar goed, Micha's uitspraak hebben we met elkaar bekeken. Die bekende profetie uit Micha 5, Bethlehem. Zijn voortkomens hebben we daar gezien. Hè? Dat er staat zijn voortkomens. Nou, dat is dat rijtje daarboven. Niet, dat is geen uitputtende reeks natuurlijk, maar een greep uit de nacht. Waarin hij voortkwam uit het verborgen, om het zo maar te zeggen. En zich manifesteerde, zich liet zien aan de bepaalde mensen, profeten. En daardoor hebben wij een zicht gekregen op zijn heerlijkheid, iets van zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Dat even heel vogelvlucht over de vorige keer. Hebreeën 1. Hebreeën 1 spreekt ook op een hele bijzondere wijze over de zoon. En nadrukkelijk de zoon die als eerste, hebben we de allereerste keer gezien, vanuit Kolossenzen 1, dat de zoon van zijn liefde, de eerste was die door God voortgebracht is. Hij wordt ook genoemd de eerstgeborene of het begin van de schepping van God. Je kunt ook zeggen het is de eerste schepping die uit God zelf is voortgekomen, zijn eigen zoon. En daarom is, als het in de schrift gaat over de zoon van God, en je bedenkt dat erbij, dat hij zo'n enorme heerlijkheid had, dan wordt dat heel groot, want hij is mens geworden. En dan heeft hij een enorme heerlijkheid afgelegd waar Filippenzen 2 over spreekt, in zijn ootmoedige gezindheid. En dat is heel bijzonder. Dat maakt het nog veel meer bijzonder dat hij mens is geworden en die weg is gegaan. Wat zegt Hebreeën 1? We lezen in die eerste verse, in veel delen en veel manieren vanouds, de God, sprekend tot de vaderen in de profeten, op de laatste van deze dagen spreekt tot ons in de Zoon, die hij plaatst als lotdeelbezitter van alles, door wie hij ook de eonen maakt. En als we dit op ons in laten werken, deze geweldige uitspraak aan het begin van de Hebreeënbrief, daar wordt iets geweldigs natuurlijk gezegd over de Zoon, dan kunnen we vaststellen dat de Zoon bij het begin van de eonen ook de maker is van die eonen. Hè? Dat staat hier ook. Hè? Door wie hij ook de eonen maakt. En dat staat er in een, niet in een, eigenlijk niet in een tijdvorm. Staat er in een werkwoordsvorm die onafhankelijk is van de tijd. Dan begrijpt u denk ik wel wat ik bedoel. Door wie hij ook de eonen maakt. Maar dat wil dus zeggen, de aanvang van de eonen hebben alles te maken met hem, de zoon, die de maker, of zo u wilt, de schepper is van die eonen. En die vermogens om ook te kunnen scheppen, heeft God de Vader in hem gelegd. Net zoals hij ook het vermogen heeft gekregen, dat hebben we ook in de vorige keren gezien, dat hij het gericht mag houden. Hè? De Vader, zegt Johannes 5, heeft al het gericht aan de zoon gegeven. Dus je ziet dat die vermogens om te kunnen richten, om te kunnen oordelen, zo u wilt, hè, als u liever dat woord krino zo wil vertalen, dat vermogen om te kunnen richten of te oordelen, dat heeft de Vader dus aan de Zoon gegeven. En hier zien we dus dat de Vader ook die vermogens om te kunnen scheppen, om iets te kunnen creëren uit iets anders, hè, want de schepping is nooit iets uit niets maken. De schepping is altijd iets scheppen, iets maken, iets creëren uit wat er al was, wat voorhanden was. En die vermogens heeft hij, dat vermogen heeft de Vader ook aan de Zoon gegeven. En zo nog meer, hè, als we Colossenzen daarop naslaan. Dus dit is een, ik vind dat een majestueuze opening van de Hebreeënbrief, wat hier gezegd wordt over de Zoon. Want God heeft hem geplaatst als lotdeelbezitter, dat is natuurlijk beeldspraak, van alles. Dus alles heeft hij in en aan de Zoon gegeven aan het begin, voordat de eonen gingen lopen. En dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder, hè, dat, en wie dan een lotdeel ontvangen in de loop van de tijd, nou dat zijn u en ik ook, want ons heeft het lot getroffen in Christus Jezus. Hè. Ons lot is getroffen in Christus Jezus, zegt de Efezebrief. Dus wij hebben een lotdeel boven te midden van de hemelsen, en dat hebben we dan van hem ontvangen, van Christus ontvangen, want hij is tenslotte de lotdeelbezitter van alles. En als het hem behaagt om aan zijn leden van zijn lichaam een stukje lotdeel te geven, goed, dat doet hij dus. En dat is natuurlijk heel bijzonder en altijd is er altijd een hele nauwe samenwerking tussen de Vader en de Zoon. Hè? De Zoon spreekt de woorden die de Vader hem geeft. De Zoon doet de werken die de Vader hem te doen gegeven heeft. De Zoon doet de werken die hij de Vader ziet doen, enzovoort. Dat soort uitspraken komt u allemaal tegen in Johannes. Hè? En dat maakt het dat die Zoon van zijn liefde de hoogste is onder de Vader en dat het dus heel bijzonder is dat hij mens is geworden. He, dat hij een enorme heerlijkheid heeft afgelegd, he, of zich ervan leeg heeft gemaakt, zoals Filippenzen 2 dat zegt, en zo mens is geworden. Dat maakt het alleen maar veel groter voor ons. We gaan vandaag ook nog verder kijken hoor, naar allerlei uitspraken over de Zoon, met name in Johannes. Maar in Hebreeën wordt nog iets gezegd, en dat is een bekende tekst natuurlijk, waarin staat, tot de Zoon zegt hij, in Hebreeën 1 vers 8, dus dat is eigenlijk het vervolg hierop, hè, tot de Zoon zegt hij, En dan in vers 9 staat die bekende uitspraak dat uw troon, o God, is van de Olam of in de Aion en verder. Dat is die bekende uitspraak. Maar in vers 10 wordt dit gezegd, en dat wordt ook van de zoon gezegd. In het begin hebt u, Heer, dus hier wordt de zoon even aangesproken als Kyrios, met dit citaat uit Psalm 102. Hebt u, Heer, de aarde gegrondvest? Dus als we het hebben over de grondvesting van de aarde, dus de schepping van de aarde, dat woord grondvesten wordt in het Hebreeuws ook gebruikt in Job 38, als het daar gaat over de schepping van de hemelen en de aarde, waarbij de zonen Gods juichten. Nou, dan is dat een werk wat dus de zoon tot stand heeft gebracht. Want dat staat hier, hè. Hebt u, Heer, de aardige grondvest en de werken van uw handen zijn de hemelen. Dus wat in Psalm 102 gezegd wordt over de Heer, blijkt over de zoon te gaan. Hè, dat is de toepassing die Hebreeën 1 dan maakt. En dat woord grondvesten, dat wordt meestal vertaald, het Hebreeuwse woord is het woord yasad, grondvesten. En dat komt zo'n 40, 41 keer voor. En dat wordt meestal vertaald of met grondvesten, in de herziene Statenvertaling, of met fundament leggen. En in het Grieks is dat het woord temelio, o, u ziet het staan. En dat is het tegenovergestelde, dat wil ik even ook daarbij vermelden, dat is het tegenovergestelde van het woord neerwerpen, kataballo. En dat zeg ik in verband met de nederwerping van de wereld. Efeze 1 vers 4 wordt gesproken over de nederwerping van de wereld. En abusievelijk wordt dat in de meeste vertalingen vertaald met grondlegging of grondvesting. Maar u ziet dat dat in feite het tegenovergestelde begrip is van het woord wat in Efeze gebruikt wordt. En hier wordt dus het tegenovergestelde gebruikt. Grondvesten of fundament leggen is het tegenovergestelde van neerwerpen. Dus als je in Efeze 1 vers 4 het woord nederwerping gaat vertalen met grondvesting, dan keer je dus om. En dan ben je incorrect ten opzichte van het Grieks bezig. De werken van uw handen zijn de hemelen, zegt Hebreeën 1 hier ook. Hè. Dus de hemelen werden uitgespannen. Eigenlijk het woord uitspansel, wat gebruikt wordt voor rakia in Genesis 1, dat is wel een prima begrip. Je ziet in modernere vertalingen dat vaak het woord gewelf wordt gekozen. Maar ja, goed, dat is misschien een kwestie van smaak, maar uitspansel is wat, lijkt mij wat beter. Maar goed, van uw handen zijn de hemelen. Dus hij heeft de hemelen gecreëerd en natuurlijk ook de bewoners van de hemelen. Want dat moeten we natuurlijk nooit vergeten. Als we het hebben over de hemelen, in de Hebreeuwse schrift is hemelen altijd meervoud. En als we het hebben over die hemelen, dan gaat het natuurlijk ook om degene die de hemelen bewonen, de onzichtbare geestelijke machten en krachten waar wij nu eenmaal als lichaam van Christus mee te maken hebben. En dit is dus een werk van de zoon, hè? Het grondvesten van de aarde en de hemelen zijn ook het werk van uw handen. Dat is toch wel bijzonder, hè, als je dat realiseert, dat de zoon dat allemaal tot stand bracht. In Hebreeën 5, dan springen we even een paar hoofdstukken verder, daar gaat het over het lijden en sterven van de zoon als mens. Maar als we dit beseffen, dat dat begrip zoon, hij is de zoon van God, die mens is geworden. Als er dan hier gezegd wordt in Hebreeën 5 vers 8, en die wilde ik het toch even voor u uitlichten vandaag. Hoewel, de zoon zijnde, hè, hij heeft onder sterk geroep, dat vorige vers zegt, dat is dat bekende vers, dat hij in zijn aardse omwandeling enorm heeft geleden. En dat ging onder sterk geroep en tranen, hè, zegt de Hebreeën schrijver dan. En dan in dat vers 7 en vers 8 zegt dan dit, hoewel de zoon zijnde, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij leed. En nu heeft hij misschien wat meer diepte, althans dat overkwam mij wel, dat deze uitspraak, als het dan hier gaat over de zoon, heeft ineens toch nog wat meer diepte gekregen, als we beseffen welke enorme heerlijkheid hij had voordat hij mens werd. Dat die zoon zo ver is gegaan. En de zoon was altijd, en dat is ook datgeen wat voortdurend bestreden wordt, van buitenaf, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, van buitenaf bestreden wordt, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat Zoon van God zijn, dat wordt voortdurend bestreden. En daar zit natuurlijk een punt voor de tegenstander, als u het mij vraagt. Want die weet dat de Zoon in wezen boven hem gesteld is. En dat de Zoon ook degene is die hem zal richten. Die blijkt, als hij in aanraking kwam met demonen, hè, met, u weet wel, die doen later in die zwijnenvoeren, 2000, en die storten zich van die steilte af. Maar daarvoor gebeurde dus dat die demonen, die herkenden hem. Die zei, bent u nu al gekomen om ons te veroordelen of te richten? Ze herkenden hem, dat hij de Zoon van God is. Dus in het geestelijke bereik, om het zo maar te zeggen, is zijn zoonschap als Zoon van God zijnde heel erg belangrijk. En daarom is dat in de schrift ook ontzettend belangrijk. Hij was altijd al de Zoon, vanaf het moment dat hij begon. Vanaf het moment dat hij de eerstgeborene werd. Vanaf het moment dat hij geschapen werd uit God. Vanaf dat moment is hij de Zoon van God. Dat moeten we niet vergeten. Hè? Dat is een belangrijk punt. We gaan even kijken naar het getuigenis van de evangelisten als het gaat om hij als de Zoon van God. Matthäus, die toont hem als de koning van Israël, dat weet u natuurlijk, uit Davids lijn, en de rijkwijde van Matthäus is Israël als koningsnatie ten opzichte van de andere natiën. Maar dat is voor u helemaal bekend, hè? En toch, ook in Matthäus komt nadrukkelijk naar voren dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Men hoorde die stem uit de hemel toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper. Toen werd die stem uit de hemel gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Dat was bij de aanvang van zijn bediening. En in Matthäus 16, als die bediening wat betreft het geloof van Israël op een falen uitloopt, hè, men bleef in ongeloof, dan hebben we die belijdenis van Petrus in Matthäus 16, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer tegen hem, dat heb je niet van jezelf, Petrus, maar dat heeft de Vader jou getoond, dat heeft de Vader jou laten zien. En dan komt het stuk in Matthäus vanaf hoofdstuk 16 zo'n beetje tot aan het einde dat hij verworpen werd als koning. En dan aan het begin van dat hele stuk, van zijn verwerping, dan hebben we de verheerlijking op de berg. En op het moment dat hij verheerlijkt wordt op de berg en die drie discipelen bij hem zijn, dan wordt er ook die stem gehoord uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon. Opnieuw wordt het zoonschap van God van hem benadrukt. En aan het einde, als hij aan het kruis gestorven is, Matthäus 27, vers 54 is dat, dan zegt die hoofdman die daar kijkt, en dan zegt hij iets wat waar is, wat hij zich, dat had hij ook niet van zichzelf. Maar toen die hoofdman zag, die Romeinse hoofdman, toen hij zag hoe de Heer gestorven was aan het kruis, toen zei hij waarlijk, deze is Gods zoon. En met dat spreken werd nog eens benadrukt, hij is de zoon van God. Dus we zien in Matthäus op hele kenmerkende momenten, ondanks dat het daar gaat over zijn koningschap, Matthäus, dat toch dat zoonschap enorm benadrukt werd, dat hij de zoon van God is. Nou, we gaan naar Marcus. Marcus laat hem zien als de dienstknecht van Yahweh. En de rijkwijde van Marcus is heel de schepping. Hè, in Marcus kun je ook nauwelijks iets vinden over zijn geboorte. Je vindt alles over zijn dienen. Het gaat van het ene wat hij doet naar het andere. En dat is allemaal snel achter elkaar. Steeds dat woord direct of onmiddellijk. Of het oudere woord is dan terstond. Hè, dat kent u wel. Terstond gebeurde dat en dat. Nou, dat is het typische woord voor Marcus, waarin hij bezig is als de ware Obed Yahweh, die aangekondigd was met name in Jesaja, de dienstknecht van Yahweh, maar ook in de andere profeten, die Yahweh als geen ander diende. De Heer Jezus is de Zoon van God, wordt ook in Marcus genoemd, nadrukkelijk. In hoofdstuk 1, 9 en 15, op dezelfde momenten als in Matthäus, dat zal u misschien niet verbazen, omdat daar veel overeenkomsten tussen Marcus en Matthäus zijn. En de Heer is de Zoon van God, dat is ook in Marcus heel duidelijk af te lezen. En als we gaan naar Lucas, dan weet u ongetwijfeld dat in Lucas zijn mens zijn benadrukt wordt. Benadrukt wordt dat hij de zoon des mensen is, of de zoon van Adam. Hij is niet alleen de zoon van God, maar ook de zoon van Adam. En dan heeft als zodanig natuurlijk alle rechten op de troon over de hele mensheid, hè, omdat hij de zoon is. En de reikwijdte is dan ook in Lucas de hele mensheid, die dan door Israël gezegend wordt. Hè. Want deze drie die benadrukken natuurlijk ook dat hij zijn dienstbetoon had voor de besnijdenis. Hij is nooit buiten het land geweest toen hij op aarde was. En de Heer Jezus is de Zoon van God, dat wordt ook in Lucas benadrukt. 3, 9 en 22, die hoofdstukken. En ook daar heel nadrukkelijk, hè, natuurlijk bij zijn doop, bij zijn verheerlijking op de berg. Maar ook toen de hele kwestie ging spelen dat hij gevangen genomen was en dat hij voor het Sanhedrin kwam. Waar ging het om bij het Sanhedrin? Waar ging het om? Het ging erom dat hij de Christus is, de zoon van de gezegende. Dat moest hij zeggen. En toen zei hij ook, u zegt het, hoge priester, u zegt het. En daarop scheurde de hoge priester zijn kleding, want nu had hij in de ogen van de hoge priester een lastering gedaan. Hij had zich aan God gelijk gemaakt door te bevestigen dat hij de zoon is, de zoon van God is. En dat leidde ertoe dat hij ook aan het kruis kwam. Dus het feit dat hij de zoon van God is, was reden voor het Sanhedrin om hem aan het kruis te laten nagelen. Dus opnieuw zien we dan weer hoe belangrijk dat is dat hij de zoon van God is. En dat het niet zomaar, dat is dus wat bestreden wordt, hè. Dat is wat bestreden wordt. Niet alleen buiten het grote geheel van de christenheid, maar ook binnen de christenheid wordt het ook bestreden. Zelfs daar. En daarin zien we hoe belangrijk dit in feite is. Hè? Hij was de zoon en hij stond aan het begin van alles. En hij is de zoon natuurlijk, absoluut. Kijk, Matthäus, Marcus, Lucas, die laten zijn aardse heerlijkheden zien in verband met Israël en met de volkeren of met de mensheid. Maar het gaat steeds om zijn aardse heerlijkheid. We vernemen nauwelijks iets over hogere heerlijkheden, behalve dan dat er natuurlijk gezegd wordt en aan de discipelen duidelijk gemaakt wordt, hij is de zoon van God en de gelovigen erkenden dat ook. Hè? De gelovigen van Israël erkenden dat. Hij is het. Hij is de Messias die beloofd was. En dat zoon van God zijn, dat was misschien wat lastiger voor hen te begrijpen, de diepte ervan. Waarschijnlijk moeilijk voor ze, maar toch. Maar wat op de voorgrond staat in deze drie is zijn aardse heerlijkheid. En pas later, weet u natuurlijk, via Paulus komt zijn hemelse heerlijkheid in volheid aan de orde. Gaan we naar Johannes. Johannes, die heeft ook een mooie naam. Ik heb steeds, u ziet er wel rechtsonder, steeds de betekenis van de naam van de betreffende schrijver gezet. Johannes heeft ook een mooie betekenis. Yahweh zal genadig zijn. En als je Johannes leest, dan lees je allerlei dingen. En toch, als je dat vergelijkt met het evangelie wat voor vandaag geldt. En er staan natuurlijk in Johannes geweldige dingen, het Johannes evangelie, zeker. En toch, als je dat vergelijkt met het evangelie wat voor nu, voor vandaag geldt, dan is toch het evangelie van Paulus, ja, dat is het evangelie voor vandaag. En Johannes zegt hele fijne dingen over hem, die zijn waar, maar die zijn wel waar voor de tijd waarvoor Johannes bedoeld is. En als je dat op een rij gaat zetten en krijgt, dan ga je eigenlijk zien dat Johannes meer schrijft op de situatie, hoe het zal zijn in het komende koninkrijk hier op aarde, komende 1000 jaar, in feite. Hij zegt natuurlijk dingen over, want al zo lief heeft God de wereld gehad, hè, die hele bekende uitspraak uit Johannes 3. En toch, als je dan Johannes 3 verder doorleest, dan blijkt dat, ja, dat het toch anders klinkt dan als je het evangelie van Paulus goed kent. En natuurlijk al die uitspraken die gedaan zijn, natuurlijk heeft Johannes ze genoteerd nadat de Heer was opgestaan uit de dood. Maar het beschrijft wel wat gezegd werd tijdens zijn aardse rondwandeling hier. Het zijn allemaal uitspraken die hier gedaan zijn of op aarde gedaan zijn toen hij nog niet gekruisigd was, toen hij nog niet opgestaan was. En als je dat dan goed met elkaar gaat vergelijken, dan ga je ontdekken dat Johannes eigenlijk schrijft over die situatie die nog in de toekomst zal zijn. En als je het zo leest, met die sleutel als het ware, in gedachten, dan denk ik dat je wat uitspraken uit Johannes beter kunt gaan begrijpen. En Johannes toont de Heer als de Zoon van God. En daarom is dat altijd toch ten opzichte van de drie andere schrijvers een bijzonderheid, want hij, bij Johannes krijg je toch wel wat meer doorkijkjes in zijn hemelse heerlijkheid. En vooral zijn relatie met de Vader. Er wordt heel veel gesproken in Johannes over zijn relatie met de Vader en de Zoon. En dat is heel bijzonder als je daar naar, als je dat wat beter op je in laat werken. En dat leer je ook als gelovige gaandeweg. Hè? Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar in het begin dat je gelovig bent geworden, dan gaat het vooral over je blijdschap dat jij zelf gered bent door het bloed van Christus, jijzelf. En gaandeweg leer je als gelovige meer daarvan af te zien en te gaan kijken naar andere dingen. Dus niet zozeer dat het allereerst om jouzelf gaat, maar dat het veel meer gaat om, ja, wat wil dat woord van God nou eigenlijk zeggen? Het gaat erom de heerlijkheid van de Vader en de heerlijkheid van de Zoon. En dat moet bovenaan staan. En van daaruit worden we meegenomen in die stroom van verzoening, van Gods liefde, van redding, van heerlijkheid. Ja, zeker. Maar dat is een proces, hè, als die liefde van God in je hart meer door gaat werken, dan ga je veel meer niet op jezelf, nee, dan ga je veel meer kijken naar hem en van daaruit naar de ander. Hemelse heerlijkheid, die komen we tegen in Johannes. En God toont zijn heerlijkheid, hè, dus hij wil aan de mensen laten zien wie hij is. En dat doet hij onder andere als het gaat om het koninkrijk of om de komst van het koninkrijk. Het begeleiden ook het evangelie van het koninkrijk, tekenen en wonderen. Maar dat is in feite de laagste orde waarmee God mensen, laat ik het zomaar zeggen, overtuigt van wie hij is. Hij laat iets van zijn kracht zien, hij laat iets van zijn heerlijkheid zien in tekenen en wonderen. Maar het ging erom, als die tekenen gebeurden of als die wonderen gebeurden, dan was het niet de bedoeling dat die mensen die dat meemaakten alleen maar A en O zeiden, van wat gebeurt daar allemaal voor geweldig. Nee, het gaat er veel meer natuurlijk om dat ze in die wonderen zagen een teken. Wat de Heer doet was niet alleen een wonder, bijvoorbeeld de genezing van een blindgeborene of de genezing van een dove, of ja, wat dan ook maar. Maar steeds je afvragen, waarom doet de Heer dat? En in Johannes is dat heel bepalend. Er zijn 8, als je de laatste ook meetelt, hè, die 153 vissen. 7 wonderen die hij doet en dat zijn tegelijkertijd tekenen. Waarvan? Tekenen dat hij de Messias is, tekenen dat hij de Zoon van God is en dat dat koninkrijk ook daadwerkelijk aan Israël zal gaan komen. En dat hij degene is die ogen opent, die oren opent aan zijn volk. Het eerste teken was de bruiloft in Kana en dat is natuurlijk een beeld van het komende koninkrijk. Als Yahweh, hè, dat is de, Israël is de bruid, of Israël is de, straks de bruid in het komende koninkrijk, dan is de bruiloft van het lam, zoals Openbaring 19 zegt. Dat is de komende 1000 jaar, de bruiloft van het lam. Dan is Israël de bruid en dan treedt de Heer in opnieuw, moet ik dan zeggen, want dat is het nieuwe verbond, treedt opnieuw in het huwelijk met zijn volk. Wat hem eerst de rug had toegekeerd, eerst tot afgoderij verviel en als afvallige vrouw, laat ik het zo maar zeggen, door het leven ging, maar de Heer zal hen opnieuw tot bruid werven, zoals Hosea zegt. En dan zullen ze opnieuw met hem in dat huwelijk komen en dan is de nieuwe situatie, dan geeft hij ook zijn geest in. En nou, de bruiloft in Kana is daar een prachtige uitbeelding van. En zo kun je al die tekenen nalopen. Het heeft altijd iets te maken met zijn eigen volk. De Heer doet een teken te midden van zijn volk en dat heeft te maken met dat volk zelf, met hun relatie met Yahweh. Maar dat is in feite de laagste orde om een mens te doen overtuigen, om een mens te doen geloven in wie God is en wat hij doet. een hogere orde is, wat vooral bij Johannes naar voren komt, is dat de Heer, dat de Zoon, het woord is. Dat is natuurlijk een prachtige metafoor, dat hij het woord is. De Heer is het woord. Dus in hem, als we hem horen spreken, dan horen wij de woorden van God. Hij is het woord. Dat wil zeggen, hij is de uitdrukking van de onzichtbare Vader en daarin is de Vader te horen. Dat heeft te maken niet alleen met overtuigd worden. Nee, dit is door wonderen teken, dit is een hogere orde, dit is iets horen. Dat woord van God zouden wij ook horen. Want door horen komt immers geloof. Iemand die niet wil horen, die zal ook niet overtuigd kunnen worden. Die zal ook niet tot geloof kunnen komen. Het is altijd de God die spreekt en dat is goed nieuws, dat is altijd evangelie. En als dat te horen is, dan komen daar mensen door, zoals we dan zeggen, tot geloof. En dat tot geloof komen is natuurlijk ook uit God ten diepste, maar dat leer je ook pas later in je geloofsleven. Hè? Eerst dacht je misschien dat je een keuze had gemaakt voor hem, voor de Heer. Of dat je gekozen hebt voor Jezus. Hè? U kent dat jargon natuurlijk wel. Maar achteraf ontdek je, als je als gelovig bent geworden, dat jij helemaal niet had gekozen voor hem. Wel nee, hij had al lang gekozen voor jou. Of voor u. Die keuze lag natuurlijk veel eerder. Ik had het er net al even over. Hè? Efeze 1. Dat wij uitgekozen zijn in Christus voor de nederwerping, want dat is wat er staat. Absoluut. Voor de nederwerping van de wereld. Toen al. Toen waren we al in hem uitgekozen. Dus toen had hij al voor ons gekozen. Ja, en dat wij in ons leven voor onze ervaring dan voor hem kiezen, is alleen maar omdat hij met zijn geest in ons werkte en wij die keuze konden maken. Anders had je die keuze niet eens kunnen maken. De Heer zei toch tegen zijn discipelen in Johannes, we zitten in Johannes, hè, Johannes 15, niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Hè, Johannes 15 is denk ik luid en duidelijk, hè? En dat is natuurlijk wat God doet. Maar hij roept dan door het woord. We hebben dat bij Handelingen ook gezien. Lydia, de purperverkoopster, die haar hart werd door de Heer geopend, staat er dan, zegt Lucas in Handelingen 15. Haar hart werd door de Heer geopend, zodat zij acht sloeg op hetgeen door Paulus gezegd werd. Nou, zo is het ook. Dat is precies zoals het bij een mens werkt. Jouw hart, uw hart wordt geopend door hem. En dan kun je het verstaan, dan kun je het geloven. Het woord, dat is natuurlijk geweldig belangrijk, want ja, we hebben die hele schrift vol en daar heb je aan één mensleven belangen naar niet genoeg om daar iets van tot je te nemen. Maar we mogen daar steeds weer naar luisteren en ja, als je eenmaal daar oren naar hebt gekregen, ja, dan blijft dat. Dan wil je steeds weer horen, je wil steeds weer die God horen die zo geweldig is, die zo liefdevol is, die zoveel van mensen houdt. Die zoveel van die hele schepping houdt, dat wil je elke keer weer horen. Je kunt daar nooit genoeg van krijgen. En dat komt omdat die geest in je is. Geest van God. Maar dan gaan we nog een stapje hoger. Dat is bij Paulus. Dat is als het gaat om de Zoon als het beeld. En dat is in feite de hoogste onthulling, ook de eerste onthulling. Colossense 1. Colossense 1. Vroegste onthulling of eerste onthulling over Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Die Zoon van zijn liefde. Hij is het beeld, dat wil dus zeggen, dat heeft met onze zicht te maken. Dat is met hoe wij zien. En dat is een veel nauwere relatie nog dan alleen horen. Want je kunt iemand horen door je oordopjes via allerlei instrumentarium. Maar als je iemand ziet, is het face-to-face, is het heel dichtbij. En dat zicht is veel directer communiceren nog, ook als je met iemand spreekt. Dan is het face-to-face veel directer nog dan in ons dagelijks leven, weten we dat al. En zo is het ook met de Vader. Hij laat zich zien in zijn Zoon. Zijn heerlijkheid wordt getoond in hem. Dat hebben we ook gezien met die geweldige visioenen van Ezechiël en Jesaja en Daniel. Ja, dan konden die profeten niet meer op hun benen blijven staan toen ze dat eenmaal zagen met hun ogen. Het was zo overweldigend wat ze toen te zien kregen. De heerlijkheid, hij als het beeld van de onzichtbare God. Dat is in feite de hoogste wijze waarop God zich onthult aan zijn schepselen. En dat vinden we alleen bij Paulus. Dus bij Paulus is de onthulling over God en over de Zoon van een nog veel hogere orde dan bij Johannes. Dat is weer een punt, verschillen tussen Johannes en Paulus. Dus daarin zien we die enorme heerlijkheid. En dan gaan we even Johannes verder in. En dan kijken we in Johannes 3, vers 12, waar de Heer in gesprek is dan met Nicodemus. En Nicodemus die begrijpt niet wat de Heer bedoelt als de Heer het heeft over de wedergeboorte. Dat ze geboren zouden worden uit water en geest. En dat verstond Nicodemus niet. En dan zegt de Heer, als ik aardse dingen tegen jullie zei en jullie niet geloven. En dat was pijnlijk voor de Heer. Dat deed hem pijn in zijn hart dat zijn eigen volk niet geloofde. Hoe zullen jullie geloven als ik over de hemelse, of letterlijk de ophemelse dingen, tot jullie spreek? Volk Israël. Zij verstonden nauwelijks over de aardse dingen. Als het ging om geboorte en zelfs wedergeboorte, is ook nog iets wat in feite met de aardse situatie te maken heeft. Nou, de Heer zegt, laat staan als ik jullie iets zou vertellen over de op- of bovenhemelse dingen. En daar wist de Heer natuurlijk alles van, alleen hij kon het eigenlijk niet kwijt aan zijn eigen volk. Die hoge heerlijkheden, dat zou pas later via Paulus komen. En dan zegt hij, niemand is opgestegen tot in de hemel, dan hij die uit de hemel afgedaald is. De zoon des mensen, die, en dan kun je ertussen denken, nu, maar dat staat niet letterlijk in de grondtekst, vandaar dat het hier in het grijs staat, in de hemel is. Dus hij is afgedaald. En dat gaan we een paar teksten van zien in Johannes, dat hij afgedaald is uit de hemel. Dat wil zeggen, hij was eerst in de hemel, daar had hij grote heerlijkheid, maar hij is uit de hemel afgedaald in de zin dat hij mens is geworden hier op aarde. Dat bedoelt hij hier. He, hij is uit de hemel afgedaald. Eerst mens geworden, de zoon des mensen, de zoon van Adam. Hij heeft deel gekregen aan vlees en bloed, die nu in de hemel is. He. Inmiddels, zegt Johannes, is hij weer in de hemel natuurlijk gekomen aan de rechter van de Vader. Maar het punt is hier dat hij is uit de hemel afgedaald. Daadwerkelijk, dat wil dus zeggen, hij had, voordat hij mens werd, daadwerkelijk een specifieke, zoals we het al zeggen, gestalte of vorm, de vorm van God. En die heerlijkheid heeft hij dus afgelegd. Nou, Johannes 3 spreekt daarover, maar we gaan nog wat teksten kijken in Johannes 6. Dan gaat het over het brood van het leven. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, dat amen, amen. Ik zeg jullie, mijn Vader geeft jullie het ware brood uit de hemel, want het brood van God is hij die uit de hemel afdaalt en aan de wereld leven geeft. Dus dit is een uitspraak die de Heer over zichzelf doet. En dit is een heel lang gesprek wat zich ontspon naar aanleiding van de spijziging van de 5000. En ja, als we kijken naar hoe God omgaat met het voorzien van wat nodig is, dan zien we in die spijziging, hè, toen er 4000 gespijzigd werden, gebeurde dat uit 7 broden. En er bleven 7 manden over. 7 manden vol met broodstukken bleven over. Maar toen het ging om 5000, dus toen ging het om meer mensen, 5000, had de Heer ter beschikking minder broden. Hij had 5 broden ter beschikking. En uiteindelijk bleven er meer manden over, 12. Dus naar het zou je kunnen zeggen, hoe minder de Heer als het ware vanuit mensen ter beschikking krijgt, hoe meer hij doet. U ziet die omkering hoe de schrift dat laat zien, hè? Die omkering. Dus hoe minder vanuit mensen hem aangereikt wordt, hoe meer de Heer doet. Met andere woorden, hoe minder wij zelf bijdragen, hoe meer we zullen zien dat hij alles doet, dat God alles doet, dat hij het uitwerkt. En hier zegt de Heer natuurlijk tegen die luisteraars, die deze reden maar heel moeilijk vonden, dat hij het brood van God is. Want ze zeiden, ja, Mozes, in de tijd van Mozes kregen we het manna uit de hemel. En dan gaat de Heer duidelijk maken, ja, maar dat manna, wat toen uit de hemel kwam, dat was eigenlijk een beeld van mij. Ik ben het ware manna. Ik ben het ware brood van het leven. Want ja, wat zegt de Heer natuurlijk, hè? Wij zijn zo gewend aan onze welvaart, denk ik vaak. En we kunnen elke dag maar maaltijden hebben met elkaar. En we hebben elke dag voldoende, eigenlijk overvloed hier in ons landje nog steeds. nog steeds, want we weten niet hoe lang dat nog is. Maar wat zegt de Heer nou? De mens zal toch niet leven van brood alleen? En de mensen zijn ziels, hè? Wij zijn in principe zielse mensen. En zielse mensen die zijn ingesteld op de aardse dingen, op wat ze krijgen, dat er genoeg te eten is enzovoort. En de Heer die zegt, ja, maar de mens zal niet leven van brood alleen. Maar wel van, en dat is dan ook het ware leven, het werkelijke leven, waar je echt van kunt leven, ook als je maar heel weinig te makken hebt. Dat is hij zelf. Hij zelf is dat brood. Dat woord. Ieder mens zou leven vanuit het woord wat uit de mond van God uitgaat. Daarvan leven. Ja, daar gaat het om. En dat is dat brood natuurlijk, wat we mogen nuttigen. En we hebben overvloed en het is geweldig en we danken de Heer ervoor. Maar dat brood is daar alleen maar een beeld van. Brood eten we om in leven te blijven. Maar hem eten we, de Heer met een hoofdletter, eten we. Uit hem eten we, als we zijn woord tot ons nemen, voor ons geestelijk voedsel. Dat is veel belangrijker dan het letterlijke lichamelijke voedsel. En ja, hoe lang wij hier nog, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe lang wij hier nog, maar er komt een tijd, daar spreekt Openbaring 6 over, er komt een tijd waarin er echt honger zal zijn. En dan niet een beetje honger. Maar dan echt honger over de hele wereld. Of over een groot deel van de wereld. Dat is niet helemaal zeker daar. Maar over een groot deel van de wereld. Als het gaat in Openbaring 6 over die ruiters, weet u wel, die paarden die dan komen. Dan is daar op een gegeven moment hongersnood. En dan wordt er ook gezegd dat maaltijd, hè, een maaltijd voor een dag, dat kost 1 penning. Nou, 1 penning was een dagloon. Dus dan heb je wat je verdient op een hele dag werken, heb je dan nodig alleen om je die dag te kunnen voeden. Met andere woorden, dat is in de nasleep van wat daar dan plaatsvindt. Ja, het is altijd lastig om te zeggen, ja, wij zijn dan weg. Ja, inderdaad, wij zijn dan weg al. Maar wat dan gaat plaatsvinden is natuurlijk oorlog. En in het verlengde daarvan krijg je hongersnood en enorme prijsstijgingen. En we maken er in ons landje er iets van mee, een heel klein beetje. Maar we zeggen toch tegen elkaar van, nou, in de supermarkt wordt alles duurder. Zelfs als je naar de Blaakmarkt in Rotterdam gaat, wordt het ook duurder. Alles wordt duurder. Benzine, noem maar op, prijsstijgingen overal. Dus daarom, ja, en dan gaan we een heel klein beetje voelen in onze portemonnee van als we wat minder te maken hebben. Hè? En ik denk dat daaruit duidelijk wordt, kijk, we hebben het altijd geweldig goed hier en nog steeds. En dat is heel fijn. Alleen, die zekerheid is niet zo groot als wij misschien denken. Hè, dat kon wel eens zomaar, ineens kan de zaak keren en dat hebben we 5 jaar geleden ook gezien. Ineens was er een enorme crisis, het hele leven werd stilgezet. Had u ook niet kunnen bedenken in februari 2020, dat in maart, april het hele leven werd stilgelegd hier in ons landje en over de hele wereld. Over de hele wereld dezelfde maatregelen. Had u ook niet kunnen denken. En dat gebeurde wel. Het was een enorme crisis. Dus het is allemaal niet zo zeker. Wat wel zeker is, is dit. Dat voedsel wat we uit hem ontvangen, dat is wel zeker. En daar kun je ook in een crisissituatie op leven. En dan kun je toch vreugde in je hart hebben. Ondanks dat je maar nauwelijks iets hebt, net genoeg voor je bestaan. Zo hebben mensen in landen waar het heel moeilijk was vanwege een dictatuur, hebben mensen geleefd. Met maar net elke dag genoeg te eten. Maar hierin waren ze rijk. Hierin waren ze rijk. In dat woord van God, in de Heer, daar waren ze rijk. En dat zag je ook aan de gezichten van de gelovigen. En dat is, ja, kijk, wij leven wat dat betreft nog hier ook in een vrijheid. Maar ga maar na, in een heleboel landen in deze wereld, dat kunt u zelf heel goed benoemen, overal waar dictatuur is, of waarin een andere religie heerst, daar hebben mensen die in Jezus geloven het ontzettend moeilijk. Die worden daarom vervolgd, omdat ze die naam beleiden. Actief vervolgd. En ja, hoe lang dat hier in ons land nog allemaal zo kan gaan zoals het nu gaat, ik weet het niet, maar het kan zomaar veranderen. Kan zomaar veranderen. Hij is uit de hemel afgedaald, zegt Johannes, en hij geeft het ware brood. Hè? Dat is het brood van het leven. En dat herhaalt hij nog eens in Johannes 6, vers 38, en ik wil er toch enkele versen daaromheen met u lezen. Ik gebruik dan de herziene. En dan zegt de Heer in Johannes 6, vers 36. Johannes 6, vers 36. Ik heb jullie wel gezegd dat jullie mij wel gezien hebben. En toch geloven jullie niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen of uitdrijven. Dus dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, een hele diepe uitspraak, hè? Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En dat is tijdens Gods plan van eonen, is dat nog beperkt. Maar uiteindelijk blijkt dat de Vader hem alles geeft. In wezen mogen we weten uit de schrift dat de Vader hem alles al gegeven heeft. Als we Colossenzen erop naslaan en als we in Hebreeën lezen dat hij de lotdeelbezitter van alles is. Dus de Vader had hem eigenlijk alles al gegeven. Alleen in de loop van de tijd blijkt dat Israël geroepen wordt, blijkt dat de gemeente geroepen wordt en die zijn op hun beurt weer zegenkanaal voor anderen. We worden niet voor onszelf geroepen. Nee, we zijn bedoeld om tot zegen, tot begunstiging voor anderen te zijn. En dan krijgt zo'n uitspraak die de Heer hier doet, diepte. Hè? En dan zegt hij in vers 38, want ik ben uit de hemel afgedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Of de wil van hem die mij zendt. Het staat hier ook weer in, dat, in die tijdvorm zonder, of in die werkwoordsvorm zonder tijd aspect in feite. En dit is de wil van de Vader, vers 39, die mij zendt, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het laat opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij zendt, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eonisch leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En wat is die laatste dag die de Heer hier bedoelt? Dat is de laatste dag van Daniël, de 1335 dagen, de opstanding van de rechtvaardigen, aan het begin van het koninkrijk, 75 dagen nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg, is daar de opstanding van de rechtvaardigen. En dit is de opstanding op die laatste dag van die 1335 dagen. Daar refereert de Heer aan. Want het gaat hier over gelovigen. En gelovigen zijn de rechtvaardigen die opstaan uit Israël, opstaan aan het begin van dat koninkrijk. Daar heeft de Heer hier het over. Hè? Maar hij zegt hier dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. En dat is natuurlijk, hier gaat het dan specifiek om alle gelovigen van Israël. Maar er zit voor ons veel meer diepte in die uitspraak, want uiteindelijk gaat er ook helemaal niets verloren. Verloren gaan is maar tijdelijk. In Gods plan. Kan eonen lang duren, maar toch, aan het einde is er niets verloren, maar wordt alles weer gevonden. Want de Zoon des Mensen, zegt Lucas ook, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En als hij nou iedereen zocht en iedereen redt, nou, prima toch? En zo is het ook. De Vader heeft hem toch alles gegeven. Dus ja, dat zijn natuurlijk geweldige uitspraken. Hè? Maar dit is, hierin zien we de enorme diepe afhankelijkheid die de Zoon heeft van de Vader. Hij wilde niets anders doen dan de wil van de Vader. Dat was zijn eten en drinken in feite. Hè? En dat is wat Israël dan eigenlijk niet goed wil horen. Maar dan morren ze ook over hem. Hè? Want vers 41 zegt, de Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel afgedaald is. En ze vroegen zich af, ja, hoe kan hij dat nou zeggen? Want ja, hij maakt hier wel iets mee duidelijk. Als hij zegt, ik ben uit de hemel afgedaald, dan kan het eigenlijk niet anders zijn dan dat hij de Zoon van God is. Dat die conclusie moesten de Joden trekken. En ja, dat is ook wat hem verweten werd. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel afgedaald? Het bleef voor Israël toen, die luisteraars althans, toen daar bleef het een geheimenis. Wie hij werkelijk was. Maar hij is natuurlijk de zoon van God. En we zien ook in het vervolg van Johannes 6, dat ze zeggen, ja, dit wat hij nu allemaal zegt, dat is hard. In de zin van, dat is moeilijk te begrijpen. En toen ging er ook heel wat bij hem weg. Toen liep er heel wat bij hem weg. En dat gebeurt, hè? Dat gebeurt. Als het woord gesproken wordt en dat woord werkt als, als een tweesnijdend scherp zwaard, ja, zeker. dan kan het zijn dat mensen, omdat het woord snijdt, dat mensen dan afhaken, dat mensen dan weggaan. Dat kan, dat kan. En dat gebeurde hier ook, hè, bij Israël, bij zijn eigen volk notabene. En dat deed de Heer pijn in zijn hart, daar had hij verdriet over. Paulus had in zijn dagen ook verdriet over de verharding van zijn volk, toen hij zag hoe zijn volk in ongeloof bleef en zich verhardde. En daar worstelde hij over in de Romeinenbrief. Hij kreeg wel antwoord en dat schrijft hij ook uit in Romeinen. Maar toch, hij had daar een voortdurend hartzeer over en was voortdurend in gebed voor zijn volk Israël. En ja, dat is natuurlijk wat we vandaag de dag nog steeds doen. Dagelijks bidden voor dat volk Israël, zeker. Want het is Gods volk, absoluut. En ze zullen in de bediening komen die Vader voor hen bepaald heeft, zeker. Maar nu hebben ze het vaak moeilijk en door allerlei verwikkelingen worden ze vaak onder druk gezet. Antisemitisme neemt toe, u weet het allemaal. En daarom bidden voor het volk. Dat is onze, ja, dat is onze, we zijn toch zeker met hen ook verbonden. Want ja, zij hebben die tenach, zij hebben ook die schriften altijd bewaard. En zeker alleen al daarin zijn we met hen verbonden natuurlijk. En nog veel meer. Maar ik ben uit de hemel afgedaald, zei hij. Hè? En nog een keer in Johannes 6 wordt het nog een keer bevestigd. Hè? Zoals de levende Vader mij uitgezonden heeft en ik door de wil van de Vader leef. En dan zegt hij afsluitend daar, dit is het brood dat uit de hemel afgedaald is. Dus hij is de vervulling van het manna wat in de wildernis of in de woestijn viel, waar ze bijna 40 jaar lang door onderhouden werden, moet je nagaan. Bijna 40 jaar lang, hè. En als ze dan in het beloofde land komen, dan zijn de sandalen nog niet versleten. Om maar even iets te noemen, hè. Daar heeft de Heer ook voor gezorgd. Maar hij is het ware brood waar zo lang naar uitgekeken was. En op het moment dat hij er was, kwamen zij niet. Maar goed, we gaan even met elkaar een moment pauzeren.